Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Wie hier nu al 20 jaar komt of vanmiddag voor de eerste keer bent. We hopen dat u zich hier welkom voelt en thuis voelt. Bijzonder welkom voor Dato met zijn onafscheidelijke Henny. Fijn dat jullie ook vandaag naar het mooie dorp Kootwijkerbroek zijn gekomen. Vanmiddag de tweede lezing over het Lied der Liederen. We zien er naar uit. Hartelijk welkom ook aan Truus. De boer die ons wil begeleiden op de piano. Dank je wel daarvoor. Fijn om hier bij elkaar te zijn. Fijn om hier elkaar te ontmoeten. Om met elkaar te genieten van het woord. Te luisteren naar het Hooglied. En ook met elkaar het Hoogste Lied te zingen. Over de liefde gaat het in het Hooglied. Wie ook prachtig schrijft over de liefde is Johannes. In zijn brief schrijft hij: hierin is de liefde. Niet dat we God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Wij hebben Hem lief, schrijft hij even later, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is de bron, niet alleen de bron van liefde, maar ook van licht en leven. Laten we zingen van die bron. Het is het eerste lied dat op de blaadjes staat die zijn neergelegd. Bron van liefde, licht en leven. Naar dat woord van hoger hand gegeven gaan we ook vanmiddag weer luisteren. Dat woord dat zegt: er zijn geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste van deze is de liefde. De liefde is krachtig en wat hebben we die kracht nodig? Elke dag in ons leven. Daarom bidden we en zingen we: laat uw liefde stromen. Laat uw liefde voelen diep in mij. En leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan. Elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Heer, ik kom tot u.
Thank you.
Dan zweef ik op de wind. Gedragen door de kracht van uw liefde. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Het hadden zomaar zinnen kunnen zijn uit het Hooglied. Want daar wordt door de jongen en het meisje op allerlei manieren verteld hoe geweldig het is om lief te hebben en om geliefd te zijn. In het volgende lied wordt dat prachtig verwoord. Het wordt gezongen op de melodie van Psalm 134. Jouw liefde, zoeter dan de wijn. Als in een spiegel zie ik mijn ik. In de ogen van de bruid ziet de bruidegom zichzelf terug. Prachtig als we zo een beeld zijn van God, als we de hemelse bruidegom weerspiegelen. Weerspiegelen als we kijken in het water van de bron. Dus we vragen om de zegen van die bron, de bron van liefde, licht en leven. Broeder Dato, mag ik met je bidden en voor je bidden. Ga zitten. Ja hoor, ga maar lekker zitten. Trouwe bron van leven, liefdevolle Vader. Komen gebed bij u in alle vrijheid en alle vrede. Dat is op zich al een enorme zegen. Want voor honderdduizenden, ja, miljoenen zusters en broeders is dat niet weggelegd. Die worden uitgesloten en uitgestoten. Ze worden vernederd en vertrapt. Ze worden verguisd en verkracht. Wees hen merkbaar nabij, alstublieft. Geef uw troost en ja, ook uw liefde. Trouwe Hemelse Vader, help ons ook vanmiddag. Vervul ons met uw Heilige Geest. Als we luisteren, laat dan de woorden van uw woord doordringen en landen in ons hart. In het lied der liederen gaat het over die bijzondere iets dat liefde heet. En we danken u ervoor dat u de eerste was die liefde gaf. Bidden dat wij die liefde van u zullen beantwoorden met onze liefde. Steeds weer opnieuw, Vader in de hemel. Vervul ook dato met uw Heilige Geest van top tot teen. En laat uw liefde stromen zoals water stroomt van hoog naar laag. Laat zo ook uw liefde vanuit uw hoge heiligdom stromen naar omlaag via de woorden van dato in onze hart. Geef dat we voor het eerst of opnieuw onder de indruk raken van uw onvoorwaardelijke liefde voor ons. Broeder Dato, wees gezegend om de woorden uit het evangelie voor jezelf en voor ons te laten schitteren en stralen. In de naam van Jezus. Amen.
Amen. De vorige keer was niet iedereen aanwezig. Als ik nu in de zaal kijk, dan weet ik dat er een groot aantal niet waren. En toen zijn we begonnen met de bestudering, het bekijken van het boek Hooglied. En dat is niet helemaal zomaar uit de lucht komen vallen. Daar zit een bepaalde gedachte achter. Het boek Hooglied komt na Prediker. Dat heb ik de vorige keer gezegd in mijn inleiding. En het boek Prediker laat ons zien wat er dus allemaal niet goed gaat. Alleen maar ijdelheid der ijdelheden. Dat is zo'n terugkomende term uit het boek Prediker. Allemaal niks meer. Het zakt allemaal weg. Het deugt allemaal van geen meter. Al die dingen zijn te vinden in het Predikerboek. En dan komt het boek Hooglied met het lied der liefde, van zo heet het officieel. Dat is de echte benaming van de schrift zelf. Dus niet mijn titel of de vertaling die een titel bedacht heeft. Het is echt de Bijbel zelf, het lied der liederen. Ijdelheid der ijdelheden, die taal komt terug, maar dan in positieve zin het lied der liederen. 1005 liederen heeft Salomo gemaakt, zegt de Bijbel. Ik heb het hier staan, dat staat ergens in 1 Koningen 4. En dit lied, dit hooglied, is daarvan de hoogste trap. En daarom is het een bijzonder boek. Maar het is ook bijzonder omdat het over de bruidegom gaat. Nu geloof ik dat alles wat tevoren geschreven is, ter lering voor ons geschreven is. En als u iets wilt weten over de bruidegom, zult u op zijn minst moeten kijken wat ooit Yahweh door zijn Heilige Geest aangereikt heeft en gezegd heeft over de bruidegom. Het is van Salomo, dat wist u ook, dat is een soort term die we ook wel kennen. Salomo heeft als geen ander de wijsheid van Yahweh leren kennen, leren zien. Hij bad daarom, kreeg het ook. En heeft een hele bijzondere openbaring gekregen. Zo wijs dat er zelfs nu nog steeds van de wijsheid van Salomo gesproken wordt. En over een Salomo's oordeel. Dat zijn allemaal termen die we in onze eigen taal ook weer tegenkomen. En Salomo was merkwaardig genoeg getrouwd met een vrouw uit de heidenen. En dat is een hele belangrijke, vind ik. Ja, je kunt zeggen, hij had 1000 vrouwen, super, er staat vast wel één uit Sabaldeburen bij. Of zo, dat zou u kunnen denken, simpel, zo denk ik een beetje. Maar het is heel apart dat als hij voor zichzelf een huis bouwt, Salomo, dus heeft de tempel gebouwd, 7 jaar. Voor zijn eigen huis heeft hij 13 jaar over getimmerd. Maar in dat eigen huis van hem had hij een speciaal vertrek voor die dochter van Farao die hij getrouwd had, die hij gehuwd had. Dochter van Farao, Egyptische vrouw, heidense vrouw. En je zou zeggen, nou, dat spoort nooit met de geschiedenis van Israël, want dit was ten enenmale ondenkbaar dat iets daarvan terug zou worden gevonden. En het is toch zo. Dus we denken dat hij hier echt denkt en schrijft over die vrouw uit de heidenen. Daar gaat het boek over, het Hooglied. Sommigen zeggen, ja, maar dat was een Sulamitische. Maar de Sulamitische schijnt een zo'n bijzondere prozaïsche naam te zijn voor de geliefde, de aangename, dat geloof ik ook, de vredestichtende, want het woord Salem zit daar ook in, Sulem of Salem, dat is hetzelfde, want de klinkers zijn er niet in het Hebreeuws, dus die mogen later worden ingevuld. Maar hoe dan ook, het gaat erom dat Salomo, de wijsheid zelf, ik wil het heel raar zeggen, die echt wel wist hoe het zat met een vrouw, gezien dat aantal. Nu begrijpt u mij heel precies. Die heeft één vrouw heel bijzonder omschreven. En dat is deze vrouw. Dat is een vrouw uit de heidenen. Dat is heel apart. Dat eigenlijk in het Oude Testament al een beeld te zien is van Christus en de gemeente. U weet dat Israël op een bepaald moment nee zei tegen de Heer Jezus. En dat is cruciaal geweest, letterlijk en figuurlijk. En daardoor zijn ze in de diaspora geraakt, in de verstrooiing terechtgekomen. Ze zijn verstrooid over de hele wereld, daar zitten ze nu nog mee. En toen is het heil en het heilsplan van God tot de gemeente gekomen. Die is gevormd op de Pinksterdag. Aanvankelijk waren dat Joodse mensen, 3000 Joodse mannen. Maar in no time kwamen daar de heidenen bij en toen is het van Jeruzalem uit, omdat ze daar ook weer uitverdreven werden. Ze zijn bewust eruit gestuurd en ze zijn naar de heidenen gegaan. Nou, u weet van Paulus zijn zendingsreizen, u weet van Petrus zijn brieven, u weet het wel. Een vrouw uit de heidenen. En ik weet niet waar u bent, waar u zit. Het gaat natuurlijk niet over uw kerkelijke lidmaatschap ergens, of niet, of nergens. Dat kan ook. Het gaat erom of u leven uit God hebt. Of er echt een bewuste keuze is gemaakt voor de Heer Jezus. Want dat is de voorwaarde om zo'n boek te begrijpen. Niet de historische bekendheid van iets of jouw geschiedkundige ambities. Maar leven uit God. Dat betekent dat je de Heer Jezus kent als je heiligt, als je verlosser. Dat je hem hebt als je leven. En dat is het eeuwige leven. Dat is zo prachtig dat je dat vandaag kunt leren kennen. En ik hoop ook dat u dat gedaan hebt, dat u dat geweten hebt. En dat deze middag misschien een versterking is van uw geloof, een verduidelijking is van uw keuze ooit gemaakt om de Heer Jezus te leren kennen als heiland en als verlosser. Dan is dit boek een heel bijzonder boek. Ik weet dat het een wat prozaïsch gebeuren is en dat er voorbeelden gebruikt die wij misschien vandaag niet meer zouden gebruiken, maar een dichterlijke vrijheid is er vandaag ook nog. Dat mag je ook vandaag nog wel gebruiken. Ook al zouden ze Sinterklaas en Zwarte Piet verbieden, even een voorbeeldje, dan mag je over 20 jaar nog best over Zwarte Piet praten, als voorbeeld. Je mag altijd deze dingen voor je houden en dat moet je ook doen. Alles is echt voor ons, voor jou en voor mij geschreven. Hooglied Salomo. En degene over wie het gaat, dus die bruid, die in dit boek genoemd wordt, de vrouw, de geliefde, dat is dus een vrouw uit de heidenen. En ik weet niet, misschien kunt u zich nu een beetje plaatsen in het idee dat we echt die richting aangaan van, er is een vrouw uit de heidenen en er is een bruidegom. Nou, wie de bruidegom is, Johannes de Doper zegt, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. U en ik zijn gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Hij heeft ons, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. De Heer Jezus Christus zelf, de bruidegom. De bruid, de gemeente van onze Heer Jezus. Israël heeft een hele speciale zegenplek in het plan van God en krijgt dat ook in de toekomst. Wordt nog duidelijk gemaakt, tot op dit moment zijn ze in de verstrooiing. En die uit Israël tot geloof komen, wij noemen dat Messias beleidende Joden, die horen bij de gemeente, die hebben ook de Heilige Geest gekregen, zijn ook door de Heilige Geest in het lichaam gevoegd en horen dus ook bij de gemeente. En als u met ze spreekt en u zou vragen bij welke club hoor je, zeggen ze dan bij Israël, nou dan moeten ze nog door de grote verdrukking. Ik zou maar zeggen, dan kun je beter toch met, ja, dit is over jezelf praten, alsof het dan beter is voor jezelf. Maar eigenlijk kun je zeggen, ze hebben deel aan het nieuwe leven gekregen. En zij gaan daar in Israël vertellen dat ze, alhoewel de toekomst van Israël er ook is, toch geloof toch in de Heer Jezus nu, nu het nog kan, nu het nog de dag van de genade is. Ik geloof het nu, neem hem aan als je heilt, als je verlosser. Die zijn misschien wel veel actiever in het evangeliseren dan jij en ik. Nu Hooglied. We zijn de vorige keer gekomen tot en met vers 7. Maar ik ga het wel lezen nog, vanaf, dus ook vers 7 nog. U die ik innig lief hebt, zegt zij, maak mij bekend waar u de kudde wijdt, waar u op de middag die kudde laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? Ik heb uitgelegd de vorige keer, ik hoop dat dit is blijven hangen. Het is niet de vraag van of zij zit bij de verkeerde, bij de vijanden van de bruidegom. Ook niet bij de concurrenten van de bruidegom, maar bij de metgezellen van de bruidegom. Maar zij zegt, ik wil niet bij de metgezellen zijn. Ik wil bij hem zijn. Ik noem even. Als u Calvin hoog hebt en u zou hem een stempel geven, dan zou u hem misschien een stempel geven, ik wel tenminste, van een metgezel van de Heer Jezus. Dat geloof ik. Maar ik wil niet bij Calvin zijn, ik wil bij de Heer Jezus zijn. En datzelfde geldt voor Luther, datzelfde geldt voor Darby, dat geldt voor Spurgeon, dat geldt voor al die geloofsmannen die een enorme impact hadden en veel hebben geschreven, veel hebben gegeven. Het zijn metgezellen. Niet de concurrenten. Metgezellen. Maar ik wil toch graag bij hem zijn. Ik hoop dat u het pakt. Het is voor mij heel emotioneel hoor. Want er zijn, je kunt zo verknocht raken aan een bepaalde schrijver. Of aan een bepaalde broeder. Of aan een bepaald iets wat gebeurd is in de kerkgeschiedenis. Dat je daar eigenlijk wel voor door het vuur wilt gaan. Die zeiden, ik heb voorbeelden erover, in mijn boekenkast bijvoorbeeld. Maar ik wil niet van die club zijn. Ik wil van hem zijn en bij hem zijn. Ik wil mijn vreugde vinden en mijn groei vinden bij de Heer Jezus zelf. Bij de Heer Jezus zelf. Ik hoop dat dat nu helder is. Dat heb ik al uit willen leggen de vorige keer, maar misschien is het goed om dit even te herhalen. Dan komt vers 8. Als u het niet weet, oh, allermooiste onder de vrouwen. Daar bent u dus, hè? Als u gelooft in die Jezus. Ik vond het een mooi lied. Ik kende dat lied niet dat we net gezongen hebben. Op de wijze van Psalm 134. Psalm 134 ken ik wel als melodie en ook wat de inhoud. Want dit ging precies. Zijn allemaal de woorden uit het boek Hooglied, merkwaardig genoeg. Bijna letterlijk genoemd. En het is even gek als je daar naar kijkt, alsof het een, nou ja, een soort liefdesgedichtje is, waar je vandaag ook verschillend over kunt denken. Maar het is zo prachtig vertaald. Als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de woningen van de herder. Als je niet weet waar hij is, dan moet je misschien het spoor van anderen volgen. Dan moet je misschien gaan kijken wat die anderen aan het zoeken zijn. Nou, ik noem dat boeken, spoor van de herders. Ik noem dat preken. Ik noem dat misschien wel onderwijs, catechisatie. Sporen achtergelaten door mensen die in de richting van de Heer Jezus hebben gewezen. Die die kant op stuurden. Als je het niet weet waar hij is, misschien helpt het als je eens luistert naar die en die. Vers 9. Mijn vriendin. Ik vergelijk u met de paarden. Voor de, nou ja, dat nu gaat bij u al een lamp branden. In het Grunners heet er een peert van wief, zeiden ze vroeger. Maar dat bedoelen ze niet zo positief. Ja, wel strabant en sterk en zo. Maar ja, nou, maar er sprak eigenlijk geen liefde uit. Dat kwam er eigenlijk niet in voor. En hier wordt die allermooiste onder de vrouwen vergeleken met paarden. Voor de wagens van de farao. Nou, ik zal het gelijk met even doornemen. Dan ben u eraf. Job 8, Job 39. Leest u dat eens? Job 39. Had u het toch al gewild, altijd al. U had altijd al het boek Job willen lezen. Nou, Job 39, vanmiddag. Het is de Heere God die zelf aan het woord is in Job 39. Dus eerst zijn de vrienden aan het woord geweest. En die hebben dit gezegd van Job. En daar, Job heeft geantwoord en geantwoord en weer gepraat. Het debat, debat, debat. Het ging maar door. Totdat ze allemaal uitgepraat zijn. En dan gaat de Heere God zelf aan het woord. Eerst nog een vierde vriend die ineens om het hoekje komt kijken. Die vierde vriend die is heel anders. Dan Job 39 vers 23. Kunt u het paard kracht geven? Dus dan gaat de Heere God met Job praten over een paard. Dan sla ik al die regels over. Dan ga ik naar 27, vers 37. Al trillend en briesend verslindt het, dus dat paard, de aarde. En nu ging ik op het volgende regeltje. Het is niet te houden als het geluid van de bazuin klinkt. Bij elke bazuinklank zegt hij, ha! En van verre ruikt hij de strijd en hoort het tieren van de vorsten en krijgsgeschreeuw. Komt het over, als ik u vergelijk met paarden voor farao's wagen, want daar gaat het ook van die strijdrossen. Bent u niet te houden als het geluid van de bazuin klinkt? Als de Heer Jezus komt en het geluid van de bazuin wordt gehoord, als ik het bazuingeschal des Heren hoor, en bent u daar niet te houden, zit u ook zo in de startblokken. Vindt u het niet mooi als een vrouw vergeleken wordt met een van deze paarden die niet te houden is als het om hem gaat? Als het om zijn glorie en om zijn overwinningen gaat. Dat zijn toch al prachtige duidingen. Waar je bijna zegt van, ja, ik had wel meer van een paard mogen hebben. Van zo'n paard in ieder geval. Niet van een oude knol voor de beroemde, maar dit. Nu ga ik verder in Hooglied 1. Ik vergelijk u met paarden voor de wagens van farao. Dat zijn diezelfde paarden. Liefelijk zijn uw wangen tussen de kettingjes en uw hals met parels. Dat zong u net. Toen snapt u er geen klap van. Niks, helemaal niks. Maar nu leest u het. U zong dat net in dat lied. Van die kettingjes en van uw wangen. En van die parelsnoeren. Dat staat letterlijk in de tekst van dat lied. Wij zullen gouden kettingjes voor u maken. Ook dat staat erbij. Met zilveren knopjes. Zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten overnacht. Mijn liefste is mij een tros hennebloemen uit de wijngaarden van Engedi. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven. Zie, u bent mooi, mijn liefste. Ja, liefelijk. Ja, onze rustbank is in het groene loof, zong u ook zo pas. De balken van onze huizen zijn ceders, onze dakspanten zijn cipressen. En als een lelie tussen de distels, zo zong u het net, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn liefste tussen de jonge mannen. Ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten. En zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hij brengt mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Sterk mij met rozijnenkoeken. Verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde. Laat zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn. Zijn rechter mij omhelzen. En dan sluiten we af met vers 7. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gezellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Tot zover. En dan begint bij vers 8 een tweede deel. Daarvan zong u ook al iets over de stem van mijn liefste. Die staat te huppelen, die rent daar over de bergen. Maar het is een tweede stuk. Dat wil ik proberen de volgende keer, als de Heer het geeft, met u door te nemen. Maar eerst tot het vers 7 van hoofdstuk 2. Ik heb al een eerste aanzet gegeven. Ik vergelijk u met die paarden. Maar zij zegt, zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Nu zou u daar een tekst bij kunnen schrijven uit het Nieuwe Testament. En hier zitten gegarandeerd een aantal, misschien wel een groot aantal, die zeggen, ik weet waar die tekst staat. In Johannes 12. Als de Heer Jezus aan tafel is in Bethanië, gaat Maria met de nardus, verspreidt mijn nardus zijn geur. Ik kom straks terug op Maria en Martha aan het eind bij vers 7. Dat is een moeilijke tekst, dat weet ik wel, maar het is toch wel heel mooi om het door te nemen. Maar nu wil ik dit zeggen. Maria is 3 keer, voor zover ik weet, aan de voeten van de Heer Jezus geweest. 1 keer in Lucas 7, waar ze als zondares het huis binnenkomt van Simon, de fariseer. En waar ze de voeten van de Heer Jezus nat maakt met haar tranen en dat met haar haren weer afdroogt en daarna zalft. En dat blijft een hele tijd zo doorgaan. Simon zegt, als hij een beetje profeet was, dan zou hij wel weten wat voor mens dit is. Hoe bestaat ze? Nou, als je weet wat die vrouw gedaan heeft, zo klinkt het vandaag. En die Jezus zegt, Simon, ik wil je wat zeggen. 2 schuldenaars, een hele klein beetje en andere heel veel. En als ze beide kwijtgescholden krijgen, wie heeft dan de meeste liefde? Nou, ik veronderstel, zei Simon, die het meeste is kwijtgescholden. Ja, klopt, zei die Jezus. Deze vrouw. Zal ik het voorzichtig zeggen? Ik hoop niet dat ik u met iets in de war breng. Maar die Simon, die kom je weer tegen in Matthäus 26. En dat blijkt dat in Matthäus 26 in het huis van Simon Maria is met die kruik met kostbare nardesmirre om het hoofd en de voeten van de Heer Jezus te zalven. Dus dezelfde Simon. Dat betekent dat de vrouw die in Lucas 7 huilend aan de voeten van de Heer Jezus zit, dezelfde is als die in Johannes 12 de aanbidding brengt. In hetzelfde huis notabene. Maar het is ook dezelfde in Lucas 10, waar Maria aan de voeten van de Heer Jezus zit. Hij kwam weer in dat huis van Martha. Martha is, voor zover we weten, getrouwd geweest met Simon. Simon was Melaats, is de man waarschijnlijk die genezen is toen de Heer Jezus zei, ik wil, word gereinigd. En daar, aan de voeten van de Heer Jezus, heeft ze rust gevonden. Dan vind ik rust bij u. Daar heeft ze genoten van hem. Te luisteren naar zijn stem. Daar heeft ze aanbidding gebracht. Allemaal dezelfde. En van iedere keer blijkt dat als ze dat doet, dan is de kritiek. Simon zegt, als de Heere wist, als hij wist wat voor vrouw dat was, nou, dan was het wel anders gegaan. Maar in Lucas 10 is het al net zo anders. Ze is bezig met te luisteren, komt Martha aan. Je moet me meehelpen met de afwas of, nou ja, vul maar wat in. En in Lucas en Johannes 12 is het al net zo. Daar heeft Maria het uiterste van haar gegeven, het mooiste wat ze had. En dan zegt Judas, dit had sociaal gezien beter verdeeld kunnen worden onder de armen. Er is altijd kritiek. Zodra je aan de voeten van de Heer Jezus bent, is er altijd kritiek. Meestal van hen die heel dichtbij staan. Familie. Simon was familie. Was een zwager van haar, notabene. En Lucas 10 is het haar zus. En in Johannes 12 is het een van de discipelen die ook dichtbij stond. Judas. Altijd kritiek. Zodra u kiest voor de Heer Jezus, zodra u aan de voeten van de Heer Jezus wilt zijn, zodat u dicht bij hem wilt komen, is er gegarandeerd kritiek. En die kritiek komt in de allereerste plaats uit uw directe omgeving. Anderen die ook geloven zijn, en dit is overdreven, dit is overdun, dit moet niet zo. Je moet het anders zien, je moet het breder. Altijd hetzelfde. En nu zegt zij, en nu is de koning aan zijn tafel. En mijn nardes geeft zijn geur. Dus wat ik daar breng, dat is aangenaam voor hem. Maar dat geeft ook een bepaalde geur voor hem die verspreid wordt. Als je zo iemand huldigt, als je hem hoog hebt, als je hem bovenaan zet en hem prijst en hem groot maakt met je woorden, met je gedachten, maar vooral met je woorden, want dat is te ruiken, dat is te horen, dan is jouw naar dus zijn geur. Een geur ten leven. Het is ook een geur ten dode in de schrift. Maar een geur ten leven is een hele bijzondere. En dan zegt ze, mijn liefste is mij een bundeltje mirre tussen mijn borsten overnacht. En mijn liefste is mij een tros hennebloemen uit de wijngaarden van Engedi. Voor mensen die vaker een studie over het boek Hooglied hebben meegemaakt, weten wat ik daarover zeggen wil. Er is een intieme plek en er is een externe plek. Iets wat naar buiten straalt. Een bos hennebloemen was een bruidsboeket in de oude tijd. En ze zegt u zeggen, mijn geliefde is mee voor mij, het is een bruidsboeket. Zie, zo is hij, dit heb ik van hem gekregen. Maar een bundeltje mirre, dat duidt op het lijden. Dat mirre is altijd bitterheid, weet je, Mara, noem mij maar Mara. Zelfde woord als mirre, noem mij maar Mara, want ik ben zo bitter. Het is allemaal zo moeilijk en zo kommerachtig en zo kwelachtig. Tussen mijn borsten, dit koester ik. Dat lijden van de Heer Jezus, dat diepe gaan van hem, een bundeltje mirre tussen mijn borsten. Al mijn gevoelens, mijn emotionele elementen zitten daarin verpakt. Maar naar buiten toe, een bos hennebloemen, bruidsboeket. Die beide dingen. Als u de Heer Jezus kent als heilige, dan denkt u ook, ja, hij heeft voor mij die prijs willen betalen, is voor mij naar het kruis gegaan, heeft dat lijden voor mij willen oppakken en willen uitvoeren. Maar hij is ook degene aan wie ik verknocht ben en aan wie ik mijn leven heb gewijd. Een tros herderbloemen. En hij zegt, zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi, uw ogen zijn als duiven. Zou u ooit kunnen zeggen dat de Heer Jezus jezelf mooi vindt? Dat is een hele moeilijke. Er zijn heel veel mensen die een soort slecht zelfbeeld hebben, negatief zelfbeeld hebben, die altijd van zichzelf denken, maar hij kan niks. Er is een liedje van bij de kinderen, geloof ik, over sommen en over een rood potlood en over een onvoldoende. Je hoort het iedere keer. Maar jij dan? Jezus vindt mij mooi. Zou je dat durven zeggen? Ik heb het niet over je uiterlijke kenmerken, maar ik heb het wel over dat hij je mooi vindt. Dat hij je innerlijk mooi vindt. Dat hij je als persoon, je ziel, waar al je karaktereigenschappen in verwerkt zijn, dat hij dit mooi vindt. U vindt mij mooi, Heer Jezus. En ook al zegt de hele hoeggemeente om je heen dat je niet deugt, dat je niks kunt, of dat je onvoldoende krijgt, of dat je het ook nooit zult redden. Nou, dat redden kan ook niet. We kunnen het niet verbeteren. We kunnen nooit in eigen kracht daar terechtkomen. Maar we kunnen wel een keer tegen de Jezus zeggen, wat fijn dat u mij mooi vindt. Want dat is een flinke opsteker. Jezus, u vindt mij mooi. En hij zegt, en uw ogen zijn als duiven. Nou, u kunt zeggen, de duiven die spreekt iets van oprechtheid en zo. Daar spreekt de duivel van in de schrift. Wees oprecht als de duiven. Ja. Misschien bent u wel eens de dubbel. Misschien hebben we wel eens een dubbele agenda. Misschien hebben we wel dubbele afspraken. Ik ga maar even met het woord dubbel door. Maar er kan van alles achter schuilen. Maar oprechtheid is in je ogen te zien. Zie, u bent mooi, mijn liefste. Ja, liefelijk, zegt zij. U bent ook mooi. Dat betekent dat er een soort wisselzang gaande is. Dat was ook in dat lied wat we zongen zo pas al zichtbaar. Hij en zij en hij en zij. Dat ging dus op en neer. Dat ging steeds heen en weer. En dat is hier ook zo. Dus continu sprake van een wisselzang. Van heen en weer gaan. En zij zegt, maar u bent ook mooi, mijn liefste. Ja, liefelijk. In onze rustbank is in het groene loof. Dat is natuurlijk iets uit de natuur waar je misschien wel naar verlangde om ergens in de stilte zo'n ontmoetingsplek te hebben. Daar kom ik later wel op terug. En de balken van onze huizen zijn ceders. Ik heb er voor mezelf bij gedacht. Daarvan is de tempel gebouwd. En onze dakspanten zijn van cipressen. Daarvan is de ark van Noach van gebouwd. De ark van Noach was van goferhout of cipressenhout. En de tempel is gebouwd van cederhout. U hoeft het niet om mij te nemen. Ik weet nog dat ik als de dag van gisteren bij een meubelmakertje kwam in Meppel, die mij moest helpen bij de bouw van de tabernakel en zo. En toen zei hij, nou, cederhout, dat is tempelhout. Dat zei hij, een hele oude man toen al. Dus dat stamt al uit de 1800 of zo. En dat is heel zacht, cederhout. Dat weet u misschien. Ik heb niet zoveel verstand van die dingen, maar het hout van een acaciaboom is bikkelhout. Daar ben ik van gemaakt. Dat is bijna niet te bewerken. En dat groeit alleen maar in de woestijn. En het is één grote wilde boel. En de vruchten zijn doornachtig. Nou, en je krijgt er bijna geen bijl in. Dat ben ik. Moeilijk te... Maar hij is ofwel cipres. beschermd tegen het water van de zondvloed. Cypressenhout, ofwel tempelhout, heel zacht, maar uiterst kostbaar. En er komt geen enkele houtworm in. Dat is heel bijzonder. Het is wel zacht, maar er komt geen houtworm in. Dat bestaat niet. Die dingen, die worden eens samengevoegd hier, zomaar bij elkaar, één tekst. Nou, dat is onze rustbank, daar genieten we. Die setting, uzelf een keer, dus niet ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid, het is allemaal niks, het is allemaal down, down, down. Of, hij vindt me mooi en ik vind hem ook prachtig. En een rustbank ergens in het groene loof. En ja, van tempelhout, cypressenhout, voeg het maar bij elkaar. Het is alsof de beelden elkaar een beetje overlopen. Zo mooi wordt het voorgesteld. En ik ben een roos van Saron, een lady uit de dalen. Nou, die term roos van Saron kent u wel. Lady uit de dalen weet u ook wel. Maar u weet niet dat u dat zelf bent. En dat durf ik ook niet te zeggen. Ja, ik ben zondig en ik blijf zondig tot de dag van mijn dood toe. En ja, je moet maar oppassen. En misschien red ik het wel niet. Misschien kom ik er wel nooit. Want op het laatste moment kan ik toch een afwijkend iets in mijn gedachten hebben. Dan ga je weer. Maar als u gelooft in de Heer Jezus, hebt u eeuwig leven. Dat gaat nooit meer weg. Dat kan niet meer weggaan. Want hij heeft dat zelf gedaan. Eeuwig leven. En u wordt niet gezien omdat u het tot het einde toe ook mooi doet of goed doet, maar u bent gezien omdat u in hem gelooft. Door het geloof. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf, maar het is een geschenk van God. Dat is wat hier staat. En dan ben ik een roos van Saron. Als een lelie, zegt hoofdstuk 2 vers 2, tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. In hoofdstuk 6 van ditzelfde boek wordt gezegd, daar gaat de Heer Jezus weg, waarheen is uw geliefde gegaan? U weet dat Bach dat gebruikt heeft in de Matthäus. Nou ja, ik hoef niet steeds over moeilijke dingen te praten, maar Bach heeft bij de arrestatie van de Heer Jezus, toen ze hem weg in de Gethsemane, toen ze hem boeiden en wegvoerden, toen heeft Bach in zijn Matthäus Passion, dus als hij het daarover heeft, over dat gebeuren in dat muziekstuk, heeft hij een stukje Hooglied geciteerd, dit stukje, waarheen is uw geliefde gegaan? En het antwoord is, hij is gegaan om lelies te plukken. Jij bent een lelie en hij heeft zich laten arresteren, hij heeft zich laten boeien, hij heeft zich laten vernederen om lelies te plukken. Jij bent een lelie. En hij liet zich zo behandelen om jou te plukken. Landt het een beetje? Dan ben je mooi, hè? En die komen tussen de distels. De hele boel is één grote distelzaak. Toen de zondeval kwam, distels en doorn. Dat was het gevolg van de zondeval. En nu een lelie tussen de distels. Er zijn er ook die hij kostbaar vindt, die hij mooi vindt en die hij er tussenuit haalt en die hij als een soort boeket bij zich wil. En jij bent daar voorwerp van. Jij hoort daarbij. Het enige voorwaarde, niet de Bijbelstudies in Kootwijk en Broek meemaken. Het is mooi dat u er bent hoor. Maar dat is het niet. Het is alleen het geloof in de Heer Jezus. Alleen het geloof in de Heer Jezus. Vanaf dat moment ziet hij je als mooi, als kostbaar. En wat voor hem kostbaar en mooi is, dat bewaart hij. Dat voel je aankomen, dat is ook zo. Nou, en dan zegt zij, u bent een appelboom, vers 3, ondertussen de bomen van het woud. Ja, dat zeggen we ook niet. Ik bedoel, als hij niet tegen mij zegt, je lijkt wel een appelboom in een boomgaard of zo. Dan denk ik, nou ja, daar koop ik wat voor. Ja, appels misschien als ze rijp zijn. Maar nee, maar goed. Ik ga ook niet zeggen, Henry, van, je bent een lelie onder de distels. Ja, het is allemaal. De taal weet ik wel, maar u begrijpt het wel. Hij is de vruchtboom. En wij zijn een bloeiende bloem, daar waar alles distels en doornen is. Daar zijn wij een bloeiende bloem. En hij vindt ons mooi, hij vindt ons mooi. En daar zegt zij, ik verlang sterk naar om in zijn schaduw te zitten en zijn vrucht is zoet en voor mijn gehevelde. En dan zegt zij, en hij brengt mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. En daar is zijn linkerarm onder mijn hoofd en zijn rechter is mij aan het omhelzen. De Heer Jezus, probeert u het dus te zeggen. Hooglied 1, de koning heeft mij gebracht, heb ik niet vandaag gezegd, maar de vorige keer wel. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Ik heb het wel genoemd, hè, dat hij in de binnenkamer van hemzelf ruimte heeft laten bouwen voor die Egyptische prinses. Voor de vrouw uit de heidenen. Hij heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. 1. Als hij aan zijn tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. We eten ook samen. We genieten ook. Eten is in de Bijbel altijd een beeld van omgang hebben met elkaar, gemeenschap hebben met elkaar. Tafel des Heren is aan zijn tafel zijn. 3. Hij brengt mij in zijn wijnhuis. Daar waar alles spreekt van vreugde, van blijdschap. Wijn is dat volgens het boek Richteren, wat God, Richteren 9 vers 13, wat God en mensen vrolijk maakt. Wijn is wat God en mensen vrolijk maakt. En hij brengt je in het wijnhuis. En daar knuffelt hij mij. Ja, dat gaat te ver, vindt u? Maar het staat hier wel. Zijn linkerarm, zijn rechterarm, daar. Als je dit meemaakt, en je kunt het voelen, je kunt het proeven, je weet wat het is om geknuffeld te worden. Ik heb het bij mijn vader en moeder bijna nooit gezien, pas aan het eind van hun leven. Ik wist ook niet wat dat was. Ik heb het moeten leren, maar ik heb het gezien. En ik vind het prachtig dat je nu je eigen kinderen en je eigen ook zonen, dat je ze kunt knuffelen, dat je blij met ze kunt zijn, dat je dat ook kunt uiten, dat je dat mag uiten. Dat je gewoon niet de seksuele elementen, dat bedoel ik helemaal niet, van de liefdelijke uitingen die er zijn in het knuffelen van elkaar, in het omvangen van elkaar. Dat zeg ik dan maar even met Jeremia 31 vers 9, maar dat is een apart verhaal. Maar het is wel heel mooi om dat erbij te betrekken. Zo, als u dat wilt. Want zijn linkerarm en zijn rechterhand omvangen mij. Aan zijn hart. Aan uw hart, Heer Jezus. Aan uw tafel. In uw huis. In uw vreugde. Maar ook lijfelijk. Dicht bij u, Heer Jezus. Uw armen zijn om mij heen. Als je dit nu eens echt één keer op jezelf zou kunnen plakken, dan ben je nooit meer verdrietig. Ja, wel heb je pijn en je hebt morgen misschien operatie en hele moeilijke dingen in de familie, omdat mensen misschien overlijden. Zwaar, is echt zwaar, we gaan janken. Maar voor jezelf zeg je, ja, maar dit is het. Dit wil ik ook niet meer kwijt, dit wil ik vasthouden, dit wil ik koesteren, dit wil ik vasthouden aan mijn hart. Daar is dit boek voor, om je nu eens te vertellen hoe bijzonder het is dat er iemand is die van je houdt. En die zo dichtbij is dat hij je dit laat ervaren. Dan komt het moeilijke vers 7 in hoofdstuk 2. Dat wou ik mee afsluiten. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gezellen en bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Nou, ik weet niet welke commentaar u gelezen hebt, misschien wel niks. Ik heb denk ik alle commentaren gelezen die er bestaan, voor zover ik weet, maar er zal best nog wel een zijn die ik niet ken. En iedere keer wordt gezegd dat dit een soort refrein is. Dat komt dan 3 keer voor, zeg maar. Dat komt maar 2 keer voor trouwens, hoor, officieel. De 3e keer een verbastering daarvan, maar daarover later. 2 keer voor, dat komt dus in hoofdstuk 3 vers 5. Nog een keer, als u doorbladert, dan vindt u precies dezelfde tekst in hoofdstuk 3 vers 5. Ik hoef niet eens door te bladeren, maar dat staat bij mij op dezelfde 2 bladzijden. Dan vindt u het weer. Maar wat zou de Heer dan bedoelen? Ik heb er zelf Dat was van, dit is een refrein, daarmee wordt een stukje afgesloten. En toen stopte ik, want ik wist het ook niet precies. En ik heb eindeloos gezocht en eindeloos gevraagd. Ik heb al gezegd, heer, ik snap het nog niet, na weet niet veel hoeveel jaar. Ik weet het niet precies. En ik denk 2 weken, 3 weken terug, toen werd het klaar, werd het helder. Voor mij. En ik wil mijn oefening, want zo noem ik het maar, ook aan jullie meedelen. Wat gebeurt er als de hinden en de gezellen in het veld daar liggen en er komt geluid, er komt iets van verstoring. Wat gebeurt er dan? Nou, ik zal het u zeggen, dan zijn ze niet meer daar, maar dan zijn ze gelijk opgesprongen en weggerend. Dan is hun heerlijke rust verstoord door lawaai, door herrie, door een geweer misschien of door wat dan ook, of een ander dier. Nu wordt hier gezegd, ik bezweer u dochters van Jeruzalem. Bezweren betekent iets, ik smeek u met klem. Ik smeek u met klem, dochters van Jeruzalem. Staan die dochters van Jeruzalem, laat ik maar zeggen, in de Sahara en die hebben dus een ongelovige toestand en een demonische bende om zich heen? Nou nee, het zijn dochters van Jeruzalem. Dus het is niet hetzelfde, de bruid is niet hetzelfde als de dochters van Jeruzalem. Dat is wel heel opmerkelijk in dit boek. Maar die dochters van Jeruzalem staan dus redelijk dichtbij. En die heel dichtbij staan, heb ik dat niet aan het begin gezegd van Maria en heel dichtbij stond haar zwager Maria en heel dichtbij stond haar zusje en heel dichtbij stond een van de discipelen. Ik bezweer u, ik smeek u met klem, dochters van Jeruzalem, als bij de gezellen, dus denkend aan de gezellen. In no time zijn ze opgeschrikt, op no time zijn ze weggerend, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert. Dat is een hele moeilijke vertaling. Ze is dus eigenlijk in een soort liefdesroes. Je bezwijmt van liefde aan het hart van je bruidegom. Zijn linkerarm, zijn rechterarm, het wijnhuis, aan zijn tafel, in zijn binnenkamer. Het is zo close geworden, het is zo dichtbij gekomen, zo fijn, zo bijzonder, zo uniek. En dan komen de dochters van Jeruzalem, die komen langs. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Oh ja. Dan bent u verstoord in uw liefdesroes. Mag ik het anders zeggen? Wat gebeurde met Maria toen Martha zei, je moet me meehelpen? Toen heeft hij Jezus gelukkig gezegd. Hij heeft al antwoord gegeven richting Martha. Maar hij heeft gezegd, maar Maria heeft het goede deel gekozen. Dat moet jij ook willen. Aan mijn hart. Aan de voeten Heer, zegt een lied uit de bundel Opwekking, is de hoogste plaats. Daar wil ik zijn. Waar u bent, daar wil ik genieten. En ik wil me niet laten verstoren door de telefoon, door de app, door broeders of zusters die zeggen, ja, maar we moeten echt wat doen aan die armoede in India. Amen. Ik ben het met je eens. Maar op dat moment word je verstoord. Wat gebeurt er als jij aan de Heer Jezus wilt denken? In no time ben je van je apropos af, van je onderwerp af, dan ineens. En soms doet de duivel dat, die gaat je dingen te binnen brengen, die schiet daar niet meer een pijl doorheen, maar ja, je vrome heim, vroeger was je heel anders of zo. Ben je ook weer van je rust af. Je wordt zoals een hinde in het veld opgeschrikt raakt en een gazelle wegrent bij het minste of het geringste. Zo ben ook jij, zijn wij ook in no time van die schitterende, harmonieuze verhouding met de Heer Jezus onderbroken. Hier zit ik. Ik heb alleen maar gezegd, het klopt, dat gebeurt er bij mij. Dus eigenlijk moet je na zo'n prachtig stukje hoogtepunt, hoofdstuk 2 of 6, zijn armen zijn om me heen, ik ben bij hem in het wijnhuis, ik geniet 100%, Dan moet je je niet laten inpakken door wat men er omheen zegt. En dan komt dat refrein. Dat komt ook in hoofdstuk 3. Maar gaat het dan precies dezelfde verhouding. Precies dezelfde beginsel. Nu zeg ik tegen u. Laat dat bijzondere, bijna intieme gevoel wat u hebt bij de Heer Jezus, laat u dat niet ontfutselen. Laat dat niet verstoren door van, ja, nu moet je dus de hand op de ploeg slaan. En nu moet je, nou, vul maar in, dingen doen waarvan je misschien wel wist dat het moest gebeuren, maar waar je even niet mee bezig was. Van alles kan op dat moment iets verstoren. Daarom heb ik die voorbeelden van Martha en Maria genoemd. Als Maria 3 keer aan de voeten van de Jezus is, zodra zij tot geloof komt, dan begint Simon te zeggen, ja, dat zie je wel. Of als zij luistert naar de Heer Jezus, dan begint Martha. En als ze iets aanbiedt aan de Heer Jezus, dan begint Judas. Altijd hetzelfde, altijd de verstoring. Altijd het lawaai waardoor de onrust ontstaat en de vreugde verstoord raakt. Laat u deze vreugde niet ontfutselen. Geniet van de Heer Jezus, aan zijn hart. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer voor u en bij u. Amen. Vader, zo wil ik dit teruggeven aan u. En u zegt, wilt u hiermee aan het werk gaan met allen die hier zijn of later luisteren. Ik wil zo bidden dat de Heer Jezus het centrum is en blijft van ons denken. En dat we de groei kennen van steeds meer van hem ontdekken, steeds dichterbij komen. En dat zijn beelden die u zelf in uw woord hebt laten opschrijven. En natuurlijk is er dan kritiek van, ja, dit is een soort liefdesdicht en dat zijn dichterlijke woorden en van alles. Maar we willen u danken dat u het in uw wijsheid, in uw woord hebt laten opschrijven. En we hebben dat in onze handen. We willen u danken dat de wijsheid zelf, meer dan Salomo is hij, meer dan Salomo is hier, dat de wijsheid zelf ons heeft opgezocht en ons ook dit boek geeft. We willen u danken dat we daarvan mogen genieten. Niet de ijdelheid der ijdelheden. Niet dat alles achteruit gaat en achteruit holt. En dat we maar bezig zijn met wat er allemaal niet deugt. Maar dat we nu door dit boek bezig zijn met die ene die wel deugt. En dat bent u, Heer Jezus. Dank u wel, onze God, onze Vader, voor uw Zoon. Die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Dank u wel voor Hooglied. Dank u wel voor deze middag. Amen.
Heerlijk om zo de liefde, de diepte van de liefde te proeven uit de Bijbel. Jezus laat ons niet alleen zien wat de liefde inhoudt, maar hij is zelf liefde. En om dan nog maar een keer Johannes aan te halen, de apostel van de liefde, hij schrijft: niemand heeft grotere liefde dan iemand die zich met lijf en ziel inzet voor zijn vrienden. En Jezus voegt zelf dan de daad bij zijn woord. Als hij naar de aarde komt om zijn leven te geven als prijs voor onze zielen. Laten we daarvan zingen: Jezus, mijn heiland, groot. Ja, onvoorstelbaar groot is uw liefde. Leer ons te leven en leer ons te leiden, zongen we. Nou, dat lijken twee heel verschillende dingen. Maar als je nou even terugdenkt aan dat bruidsboeket en aan het bundeltje Nardus, dan komt dat denk ik heel mooi bij elkaar. Nou, die dank aan onze Heer Jezus hebben we nu gezongen. En die willen we zometeen ook uitspreken in ons dankgebed. Maar het is ook goed om elkaar te bedanken als mensen onderling. En daarom, Dato, broeder, bedankt voor je woorden uit het lied der lieden. Ook vanmiddag stroomde jouw mond weer open van de dingen waar je hart vol van is. Dank ook aan de dames die er weer voor hebben gezorgd dat er zometeen weer heerlijk eten voor ons is. De broodjes zijn gesmeerd, de soep is gekookt. We hopen er zometeen volop van te gaan genieten. En als u wilt, dan kunt u bijdragen in de kosten van deze middag. Want daar is gelegenheid voor. Om de hoek, op het tafeltje, er staat een heel mooi rond kistje met daarin een uitnodigende gleuf in de bovenkant. Denk daar ook aan voor de kosten van deze middag. Broeder Dato zal hier met zijn onafscheidelijke Henny nog even blijven zitten. En ze praten graag nog even met u door. Dat mag over de lezing van vanmiddag zijn. Kunnen ook andere Bijbelse vragen zijn. Hij zal ze graag proberen te beantwoorden. Bij Harry Brons achter in de zaal zijn er nog cd's te bestellen van deze middag en van vorige lezingen. En bij Leven op Aarde zal de volgende lezing zijn op 17 november. Het is steeds de derde zondag van de maand om 4:15. We hopen jullie dan allemaal te ontmoeten samen met de mensen die jullie wellicht nog mee zullen brengen. Mij is gevraagd om even voor twee dingen aandacht te vragen. De Bijbelstudies in Ermelo, ook gegeven door Dato. Yahweh spreekt over zichzelf. Er liggen flyers op de tafel, neem ze gerust mee. Dan heb je even een reminder voor jezelf. Het gaat over de vier uitspraken van Ik Ben. En ook die zullen ongetwijfeld zeer veel opening geven in het woord. Van Dirk Schoor heb ik een episteltje in handen gekregen. Er is op dinsdagavond 5 november in Kerkcentrum Leerboot een lezing om 8 uur van Lea Farouche. Zeg ik dat goed, Dirk? Farshas, oké. En het gaat over het Bijbels hartland. Je kunt je opgeven bij israel@hervormdbarneveld.nl, maar Dirk Schoor, sta even op, dan kunnen ze je allemaal even zien. Als je daarheen wilt, 5 november om 2 uur, op 12, 8 uur, 22 uur, 8 uur 's avonds, dan geef me even bij hem op. Dan hoef je dat mailadres niet te onthouden en kan hij je naam noteren en opgave doen. Heb ik andere dingen? Nee, ik denk dat ik alles heb gezegd wat ik moest zeggen. Willen we graag nog danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. Uw woord mocht weer opengaan. We mochten er weer uit leren. We mochten er weer van genieten. Van uw liefde voor ons. Dank u wel. Uw woord brengt ons, als het goed is, steeds dichter bij uw liefdevolle hartenklop. En hoe dichter we bij uw hart leven, hoe moeilijker de verleider vat op ons heeft. Dank u voor die overweldigende liefde die u laten zien in uw Zoon. En die ons hebt laten beschrijven in uw woord. We bidden u, laat het ons elke dag verrijken. Nou, op een andere manier mag ook het eten en drinken ons leven verrijken. Ook daarvoor danken we u. Wilt u het zometeen heiligen en ons straks weer begeleiden op onze weg naar huis. Almachtige God, we bidden u voor uw volk Israël. Er zijn heel veel vijanden die iets van de kaart willen vegen. Grote God, wat een troost dat u het zelf zult verhinderen, want u hebt grootse plannen met uw volk. Heer, troost ook onze zusters en broeders die vervolgd worden in hun geloof, die gemarteld worden, die verkracht worden, vernederd worden. Heer, wat hebben ze uw liefde, uw bijstand nodig? Begeef ze niet en verlaat ze niet. We zongen het, Heer. Leer ons te leiden om u voor eeuwig lof en eer te geven. Heer, alsjeblieft, help u hen daarbij, zodat ook zij samen met ons kunnen zingen en spreken. Dank, Heere Jezus. Amen.
Amen.